Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom op dit didactiek initiatiefcongres. En vooral een heel hartelijk welkom voor gasten uit Curaçao en Vlaanderen. Het is fantastisch dat u er ook bij bent. Ik hoop natuurlijk dat u allemaal vandaag een interessante en gezellige dag zult hebben. Daar is door iedereen die bij dit congres betrokken is heel hard aan gewerkt. Toen wij 4 jaar geleden met dit congres begonnen, was dat omdat wij van de bezoekers van de toenmalige school- en computerbeurzen hoorden dat zij graag meer zouden willen weten over de inhoud van ICT-hulpmiddelen. De kernvraag was, wat kan ik er eigenlijk mee? Nu moet je altijd oppassen als een leraar zoiets zegt, want dat kan van alles betekenen. Maar we dachten dat we het wel begrepen. Het werd gewoon de hoogste tijd voor meer verdieping. Iedereen was meer en meer op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen de eigen wijze van lesgeven. Iedereen wilde weten of er meer te individualiseren zou zijn. En zo ja, hoe dan? En natuurlijk zou het ook mooi zijn als de correctielast verminderd zou kunnen worden. En hoe werkt dat dan allemaal in de praktijk? En is dat dan echt nog didactisch verantwoord? Dat soort zaken, daar wilde toen, en daar wil iedereen ook nu, begrijpelijkerwijs een helder antwoord op hebben. En dan heb ik het nog niet gehad over toetsing en examinering, want dat is haast een ICT-hoofdstuk apart. Maar u hebt er wel volop mee te maken. Goed, wij hebben vervolgens een formule bedacht waarbij we de congresdeelnemers grondig zouden kunnen informeren en waar ook volop gelegenheid zou zijn voor het stellen van vragen. Vragen die verder gaan dan wat kost dat? Hoewel u dat natuurlijk ook altijd wilt weten. Een formule waarin ook producenten en uitgevers van educatief ICT-materiaal zich zouden kunnen vinden, die zou resulteren in een voor het onderwijs betaalbaar geheel en die ook voor ESS goed zou uitpakken, want wij hebben geen subsidie. Dat was natuurlijk een spannende onderneming, maar het is gelukt. En bij de eerste versie van onze nieuwe aanpak mochten we hier in de Reehorst al direct 250 bezoekers verwelkomen. En elk jaar opnieuw liet het congres een gezonde groei zien. Maar dat het ineens zo hard zou gaan, dat hadden we nooit durven dromen. We hebben vandaag nota bene 793 deelnemers ingeschreven. Dat zijn er ruim 200 meer dan vorig jaar. En nog hebben we een aantal deelnemers en ook nog eens 5 bedrijven teleur moeten stellen. Ik kan u daarom melden dat we voor volgend jaar op 3 april de complete Reehorst hebben afgehuurd. We gaan dan werken met meerdere openingssessies waaruit u dan ook kunt kiezen. Nu graag even naar vandaag. We zijn dus met velen en dat heeft zo zijn logistieke consequenties. Ik doe daarom een dringend beroep op u allemaal om toch vooral uw persoonlijk rooster te volgen en u te houden aan de op uw bijt vermelde lunchperiode. Voor iedereen die in de tweede lunchronde is ingedeeld, is er in of bij de workshopzalen koffie en thee beschikbaar bij wijze van troosten. Ik wil graag onze sponsor, de firma Transcontinenta, zeer bedanken voor het verzorgen van alle projectieapparatuur vandaag. Daar zijn we erg blij mee, want het is een zorg minder als organisator. Dan vraag ik nu uw aandacht voor onze keynote-spreker van vandaag. Hij heeft zijn sporen in het onderwijs ruimschoots verdiend. Hij is lector educatieve functies van ICT aan Fontys Hogeschool de Sittard en werkt tevens bij de Universiteit Twente, al waar hij onder andere onderzoek doet naar de toepassingen van ICT in leersituaties. Hij kan het u zelf vast veel beter uitleggen dan ik dat kan. Hoe ook, als er één is die hier bij dit congres op zijn plaats is, is hij het wel. Dames en heren, ik wens u een fijne dag. Dank u voor uw aandacht en vraag een welkomstapplaus voor Piet Kommers.
dames en heren, is hier welkom. Het is mijn eer om u in zo'n groot aantal te mogen toespreken. Het onderwerp is duidelijk vandaag, denk ik. En het gaat eigenlijk om het perspectief. We weten dat het niet altijd een makkelijk proces is geweest om het te brengen tot waar we nu zijn. Het gaat nou niet om de computer, het gaat niet om ICT. Het gaat om de manieren van leren, het gaat om de leercultuur, het gaat om onderwijs, belang. Het gaat om de samenleving van morgen. Die samenleving zit vol met ICT. Ook als middel, soms als doel. Maar in ieder geval is er een hele snelle ontwikkeling van technologie en technologisch denken. Technologisch bewustzijn is heel snel gegroeid. En soms is het aardig om met een kleine anekdote nog even stil te blijven staan bij de snelheid. In de jaren 60 kennen we deze computersystemen die een heel huis in beslag namen. Het was zelfs zo dat de voeding besloeg een hele etage. En daar was ook een typkamer bij. En als het dan wat koud werd in de winter, dan werd er gebeld naar de operators. Deel nog eens door nul. En dat was dan de poging om het ding aan te praten krijgen. Nou, u ziet hier linksboven een stukje virtual reality. Het apparaat dat deze man op zijn hoofd heeft staan. En dat heet een goggle, geen Google, maar een goggle. En daar kan die dingen mee zien die uit een andere omgeving komen. We noemen dat virtual reality. Het is niet de echte omgeving, het is de fictieve omgeving die je maar wil. Je kunt je gaan verplaatsen, je hebt het misschien wel eens gezien, als je gaat sporten op zo'n fiets thuis, dan kun je je door een landschap bewegen. Dan krijg je voor je het landschap waar je tussendoor heen fietst, in Frankrijk bijvoorbeeld. Dit is het spanningsveld van zo'n 40 jaar research en het gaat verder. Want uiteindelijk moeten we natuurlijk denken van, wacht eens eventjes. Als ICT nu de oplossing is voor een aantal zaken, wat was dan ook weer het probleem? Was het inderdaad zo dat onderwijs ging roepen om meer informatie, om meer flexibele informatie? Nee, dat was het eigenlijk niet. Er kwam een oplossing van buitenaf aangedragen, maar het probleem was nog niet duidelijk. En dit is het typische landschap wat we zien van de jaren 70, 80, waarbij alle goodies het onderwijs inkomen. En het was de vraag, wat in essentie biedt het voor het nieuwe leren, voor beter leren, leuker leren? En daar hebben we met z'n allen oplossingen voor moeten bereiken. Daar zijn we door geprikkeld om dat creatief, laten we zeggen, te benutten. En zeer onlangs zijn deze fraaie PDA's en de telefoons, die zijn binnengekomen. En als je er veel mee speelt, want dat is de eerste stap. Spelen is een belangrijke stap in leren. U weet het nog van de opleiding, denk ik. Dan kom je erachter dat er gigantisch veel mogelijkheden in zitten. En het is maar helemaal dan de vraag hoe u dat voor een stukje gaat benutten voor uw leven. Voor de dingen die u belangrijk vindt. Het is niet makkelijk. Daar zijn ook de fabrikanten niet erg sterk in. Ze zijn er vooral voor om die dingen technisch te laten werken. Nou, dit vind ik een interessante driehoek. Het gaat om leren, en leren heeft heel veel te maken met onderwijs, andersom ook. En technologie heeft hier een onderdeel in onderschept, zou je kunnen zeggen. Technologie is een gesprekspartner om het leren in onderwijs, in ieder geval, om dat aantrekkelijker te maken. Dus we spreken dan vooral over, laten we zeggen, boundary spanners, de personen die uit meerdere disciplines spreken. Ik ben zelf afkomstig uit de Pedagogische Academie, ik heb daar in 1973 ben ik afgestudeerd. Daarna militaire dienst in deze prachtige legerplaats, die nu wat minder allure heeft op dat punt, maar wel een heel stuk leefbaarder is geworden, vind ik dan toch. En mijn vak was dus lesgeven. Dat vond ik prachtig. Ik vond het zelf zo mooi dat ik hiernaar schroomde om ingrepen te doen, om les te geven, laten we zeggen. Het complexe van lesgeven is, dames en heren, u kent het, dat je eigenlijk soms, dat je vaak compromissen moet maken. Het modale stuk van de klas, waar is de klas, waar zijn de betere, waar zijn de zwakte. En daar een aanbod, dat proces coachen, dat vond ik boeiend. En ik zei bij mezelf, nou, als ik daar verder in mijn leven achter moet komen, hoe dat nou eigenlijk precies allemaal zit, dan moet ik wel verder gaan studeren. Ik ben gaan studeren in Utrecht, onderwijskunde, pedagogie. En later ben ik terechtgekomen dat ik veel met computers begon te knutselen in Twente. In Twente zei men, nou, onderwijs, dat moet je ontwerpen. Dat is ook eigenlijk zoiets als technologie. Je stelt je een probleem, een doelstelling, en dan ga je oplossingen op bedenken. Heel praktisch. En dat is ook erg geslaagde operatie geweest, als ik het zelf mag zeggen. Wij kijken dus meestal vanuit een technologisch kader kijken we naar mogelijke zaken die we kunnen helpen hier. En dat is een verdraaid interessant proces. We gaan vandaag even kijken naar een theorie, misschien moet ik eerder noemen een filosofie van de heer William Glasser. Die heeft namelijk gezegd, je kunt een heleboel vormen van informatie tot je nemen, maar het leren zelf is vooral een zaak van jezelf overtuigen. En als je de andere helft bij leren, dan leer je heel diep, dan leer je heel fundamenteel, zou je kunnen zeggen. Er is een verschuivende rol van de docent. Op welke punten, daar gaan we dadelijk eens naar kijken. Wij kijken vooral in Sittard bij Fontys, de leraaropleiding. In Sittard kijken we naar allerlei verborgen mogelijkheden van ICT. Onder andere wat het mobieltje vermag bij te dragen. En wij kijken naar het oortje op dit moment, hoe dat kan helpen bij het aanvankelijk lesgeven. Als een medisch student jou, zo noemen we het dan, even iets mag influisteren. We weten niet of dat succesvol gaat worden. Dat willen we juist opnieuw. Dat daarom willen we onderzoeken. En we gaan kijken waar de grenzen liggen. Een saillant punt. Ik heb wel eens teruggekeken op een onderwijzersopleiding naar zo'n mooie foto, weet je wel. En dan kijk je achter, zie je die gezichten en de dame. En dan denk je, hey, hoe zal het ook weer? Kees, oh, fantastische kerel. Die kon eigenlijk direct van de eerste dag af lesgeven. En wat nou interessant is, als je nou zo'n aantal namen laat passeren, en je kijkt ook naar diegene die er wat meer moeite mee hadden, dan is het interessant om te zien waar men is gestopt met zijn carrière, of dat men nog steeds lesgeeft. En wat mij toen opviel een keer, ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht, maar degenen die heel succesvol waren van het begin af aan, dat van nature konden, die kregen na een aantal jaar moeilijkheden. Nou, een hele simpele theorie die ik heb is, als je in het begin wat meer problemen hebt, dan moet je jezelf willen veranderen. Anders gaat het mis, anders kun je het vak niet leren. Als je die houding hebt, begint het soms heel lastig, soms pijnlijk, dan heb je langere doorlooptijden, een langere ontwikkelingsproces voor je. Je kunt je veel beter doorontwikkelen, want je weet, het hangt van mij af. Wat ik zeg, hoe ik het zeg, het is beslissend, want je hebt ook mislukkingen gezien. Degenen die dat niet hebben mogen meemaken omdat ze zo succesvol waren, die zouden daardoor wel eens een probleem kunnen krijgen op de lange termijn. Dat was iets wat me opviel. Denk er voor jezelf maar eens na, misschien een leuk onderwerp voor de pauze en tussen de lezing door. We gaan kijken naar wat recente projecten, met name op het gebied van virtual reality. Het komt binnen, meestal begint het bij defensie of ruimtevaart. Het gaat via high-tech sectoren zoals de gezondheid en chirurgie. Treedt het uiteindelijk de consumentenmarkt in, spelletjes, maar ook in het onderwijs zullen te maken hebben met virtual reality. Mobileren en conceptueel ontwerp. Het is een methode te denken vanuit configuraties. We hebben dat schema al gezien, die drie cirkels met die overlap. Een belangrijk gedachtegoed is dat je eigenlijk een aantal stappen terug neemt en zegt, wacht eens eventjes, de hoofdzaken waar het over hebben, die hebben een stuk overlap en daar moet ik me op concentreren, want dat zijn de interessante verschuivende gebieden. Daar gaan we het over hebben. Mobieltjes, ja, de telefoon en de PDA noemde ik al, maar de tablet-PC is een belangrijk andere. Hij is wel even iets uit de aandacht verdwenen de laatste 2 jaar, maar wat opvalt, als je kijkt in onderwijscontext, dan is het zo dat je daar dus niet met de muis zaken aanwijst of schrijft, je schrijft op het scherm. En dat scheelt dus 1 abstractieslag. Je hoeft niet van dit vlak naar het verticale vlak te transformeren. Het heeft bovendien het grote voordeel dat je annotatiemogelijkheden hebt. Je kan annoteren op andermans werkstukken. Je zou zelfs correctiewerk op die manier kunnen doen. En het is een hele interessante zaak om te zien hoe leerlingen hiermee aan de slag gaan. Kijk ook naar in Sittard en probeert u zeker in uw omgeving te zien of er een tablet-pc is. Probeer het zelf eens. En ik kan u garanderen, het is fascinerend. Er is een trend, simpelweg gezegd, de computer die gaat verdwijnen. Niet echt, maar hij wordt zo klein dat hij nauwelijks te zien is. Sorry. En we gaan eens kijken. Hier in Japan was ik bij een experiment waarbij je geen muis meer hebt, maar met de oogbeweging stuur je de cursor. Of het pijltje van de muis. Nou, dat betekent dus eigenlijk ook dat het verplaatsen van computers zoals de laptop, dat wordt minder. Die dingen heb je bij je, die zitten in je binnenzakken. En dan heb je misschien een Bluetooth oortelefoon, waardoor je in ieder geval op de hoogte blijft. Een van de statements van Microsoft is, dat het net gaat naar het oor. En een heleboel informatie die je kunt gebruiken, die speelt eigenlijk op de achtergrond. Je wilt niet tijdens een conversatie lezen, maar je wilt wel enkele signaalwoorden horen. Over beurskoersen of over iemand waarmee je een afspraak hebt, als dat wat verlaat is. Dus een tweede decor eigenlijk van informatie, akoestisch. Een interessante, wat provocerende cartoon. Een schilderij van Breugel, de bruiloft. Nou, u ziet hier vreemde dingen, dat past niet in die tijd. Het zijn floppy disks, die zijn inmiddels ook weer verdwenen. Tapes, teletypes, je zou er nu de telefoon bij kunnen zetten. Dat past niet. En dat is eigenlijk een beetje de situatie, want dit is echt schilderij. En die cultuur van technologie die het onderwijs indringt, dat lijkt een beetje op deze bruiloft. We wisten er eigenlijk niet goed dragen, want wat heb je nodig? Muziek, voedsel en allerlei praktische zaken waardoor het een gezellig feest is. Nou, onderwijs als feestje, als we die metafoor maar even nemen, ja, die is ook, heeft zich mee laten verleiden, moeten we eerlijk zeggen, met het feit dat informatie zo'n fascinerend iets is. Hè? Als je nu achter het web zit, weet je nog de eerste keer dat u het weet met Google, u typt uw naam in of uw plaatsnaam en je krijgt al die links terug, verrassend. Dat fascinement dat is eigenlijk ook een beetje opgetreden tijdens dit feestje. Wij zijn als onderwijs hebben meegegaan in de informatierevolutie. Tegelijkertijd is het aardig om de echte natuur van onderwijs, de cultuur en de natuur van onderwijs, waarbij ik zeg van nou, een heleboel spelletjes zijn weer verdwenen, we kennen ze niet eens meer. Maar het is als het ware de motor achter hoe kinderen leren. De speelse atmosfeer waarbij je kijkt en ervaart wat erg belangrijk is. De grote wereld wordt meestal ook hier al lang gespeeld, voordat hij via een boekje tot de leerling komt. Centrale stellingen. Media en ICT zijn een autonome drijfveer in de evolutie van onderwijs. Ja, dus niet alleen de vraagsturing op dit punt, maar ik moet eerlijk zeggen, er is ook pushing, er is een aanbod, dat ons verleidt om op andere manieren over onderwijs te denken. Twee, de mobiele telefoon en de online PDA zijn de logische volgende stap. Ik heb onlangs een oratie gehouden voor mijn introductie als lector binnen Fontys. En daar heb ik gezegd, als provocatie niet alleen, de les begint mobieltjes aan. En ik heb daar in de tijd die oranje probeer duidelijk te maken dat een heel stuk praktijk zoals we hier hebben, zou natuurlijk aardig zijn als ik een overzicht heb van waar uw aandacht nu heen gaat. Was dat 3 slides terug, waar je wat meer over wil weten. Nou, dat zou al een vorm zijn die u met uw telefoon op termijn kunt gaan bedienen. En verder zijn er natuurlijk allerlei vormen als veldwerk. Er zijn allerlei vormen van coöperatie voor en na de schooltijd, waarbij leerlingen elkaar inderdaad wat meer kunnen ondersteunen bij leren, samen leren. Media en ICT brengen een nieuw onderwijsgenre. Dat is maar een stelling, en misschien heb je daar een ander idee over, maar het is iets wat me opvalt als we luisteren naar enkele jaren terug. Dat was deftig, ik vond het ook eigenlijk heel beleefd. 'S morgens een plenaire groet. En je hoort het nog steeds terug in allerlei landen. Maleisië, zeg maar het oostelijke deel van Azië. Daar is het heel normaal dat er wordt gegroet 's morgens. Ik geloof ook dat onze oostenburen zelfs het hier en daar ook nog doen. Het was in de jaren 50 heel normaal, kan ik me herinneren. En wat we dus eigenlijk zien is dat de natuur van leren, moeten we zeker niet vergeten, zeg maar de eerste orde, zoals we waarnemen, geheugen, dat is als het ware, dat verandert niet zo snel. Een klein beetje door de gewenning, door de zeppens cultuur. Maar de echte cultuur is vooral wat we als personen appetijtelijk vinden om met elkaar om te gaan. En dat is iets wat wel degelijk in een ontwikkeling is. En we zien ook dat de telefoon, die gaat een beetje weg al. De mobiele telefoon gaat weg uit de lifestyle. Omdat wij vinden dat wij face-to-face moeten praten. De body. De klank van oog tot oog en van mond tot oor. Dat zijn eigenlijk de primaire kanalen om elkaar mee op belangrijke dingen te wijzen. Onderwijs is vooral gebaseerd op cultuur. En we zien dan verder dat de manier van onderwijs geven, de techniek, noemt ook wel eens de instructie, die is aan het verschuiven. En de heer Glasser, William Glasser, heeft gezegd, wat we lezen, nou daar steken we best wel wat van op, maar niet zo maar veel in verhouding tot de andere zaken. Wat we horen heeft veel mee te nemen, dat herinner je beter. En dat loopt op tot en met datgene wat je een ander duidelijk maakt. Dat vergeet je eigenlijk nooit meer. Dat zal ook uw ervaring zijn. Als je een keer een les over een onderwerp hebt gegeven, zit het op een andere manier in je geest dan wanneer je het hebt ontvangen van iemand anders. Daar zit natuurlijk een potentie in. Een heel stuk van de mediaontwikkeling is eigenlijk op deze metafoor de boekenmolen uit de 15e eeuw, waarbij u vooral eigenlijk snel bijbelpassages wilde opzoeken. Het ging om het vergelijken van vertaling. En die metafoor, hè, veel informatie flexibel kunnen bereiken, dat is de hypermedia metafoor en die zien we hier nog steeds. Het web is daar een heel goed voorbeeld van. Wat we nu op het ogenblik zien, in mijn perceptie, is dat het leren met de media vooral zich afspeelt rondom de les. De mediatheek is een belangrijke, de bibliotheek mag je ook zeggen. Daar spelen de mobieltjes en de PDA's een belangrijke rol. En natuurlijk in het leren in het veld. Een belangrijke verschuiving, als ik die term nog even mag terughalen, learning by heart, is eigenlijk vanuit het Anglo-Saxisch geen, gaat niet om het van buiten leren. Zo hebben we dat wel geleerd vroeger, dat learning by heart is iets van buiten, het is eigenlijk iets van binnen leren. En waar gaat het dan eigenlijk om? Dat, naar mijn idee, de grote verschuiving die nu aan het optreden is, dat we van de informatierevolutie opschuiven naar een persoonlijk leren. Een terugwaardering van het leren als persoon tot persoon en waarbij je identiteit laat groeien. Ik zou dat in samenvatting willen noemen existentieel leren. Je wilt leren omdat je iemand wil zijn. Omdat je een vak wil leren. Omdat je een bepaald type idee in je hoofd hebt. En die krijg je niet zomaar, dat is een opvoedingsproces. Dus existentieel leren, dat is voor mij de samenvatting van waar het heen gaat na ICT-revolutie. We kunnen twee kanten belichten. Dat is namelijk verstandig leren. En eigenlijk komen we dan bij het zo naar de nieuwe leren. We hebben geweldige hoop dat de student, dat de leerling op eigen kracht daar terecht kan komen waar hij wil zijn. Het leren leren. En we hebben ook zoiets als het verbeteren van de leercondities. De control, de instruction, dus de volgorde waarmee ik informatie krijg, de terugkoppeling, de foutanalyses, daar hebben we erg veel van verwacht. Daar zijn we sinds de jaren 80 heel druk mee bezig geweest. Dat is wat tegengevallen, dat is veel lastiger dan we dachten. Het is niet hopeloos, maar we hebben er een veel langere weg voor nodig. Dus wat ik ga beweren zo dadelijk is dat we deze twee in balans met elkaar moeten gaan uitnutten. Een andere ontwikkeling die hierbij komt, is dat we ICT ook, het werd al door Anneke Kok genoemd, is een ontwikkeling waarbij de toetsing wel een erg dominante plaats heeft gekregen. Het toetsen wordt soms het doel van het leren. Het doel van waarom leer ik nou, voor om de toets succesvol te kunnen beantwoorden. Het risico is dat we de toets gaan onderwijzen. Dus ik zou een sterk pleidooi willen voeren voor, laten we zeggen, het autonome moment van leren, waarbij we op grond van interesse een onderwerp vast hebben. En de toets moet zich aanpassen om dat moment valide te kunnen evalueren. En niet andersom. Keren terug naar Glasser. Wat we horen, daar steken meer van. Nog niet zo gek dus eigenlijk, dat hardop dreunen van die jaartallen. Want als je ze hoort, dan komen ze op een andere manier tot je. Ze blijven op een andere manier hangen. We gaan dadelijk ook nog eens kijken, even kijken naar leerstijlen. Maar je kunt hier zien een aantal dominante rollen. De docent als toespreker, de docent als groepscoach en de docent als een persoonlijke tutor. Nou, eigenlijk denk ik dat al die soorten rollen steeds geprononceerder naar voren beginnen te komen. Dat ze elkaar aanvullen. En het is soms ook dat je een evolutie naar deze processen terugkeert naar het hoorcollege. Zeg van, als we het hoorcollege gaan optimaliseren, hebben we eigenlijk ook weer geweldig meerwaarde. Dus het is, vaak is het een cyclisch proces. Belangrijk bij visuele taal, bij beeldcommunicatie, is dat we ons eigenlijk bewust zijn van, nou ja, het zien is soms geloof. Maar het zien is niet altijd de werkelijkheid zelf. Wat we heel vaak zien in boekjes, is dat er kaleidoscopisch wordt afgebeeld. Dit is een mooie postkaart van Sofia. Het is een compilatie. Men heeft geprobeerd alle essenties bij elkaar te vatten. En dat is natuurlijk in die zin gelukt dat je zegt van nou, een fantastische stap onmiddellijk heen. Maar het lijkt net een decor voor een toneelvoorstelling. Dus ja, als je er eenmaal komt, dan ga je zoeken. Dan denk je, hé, dat kerkje, waar staat het ook weer? Nou, het staat mijlenver van de Alexander Nevsky kathedraal af. Dus daar is een stukje desoriëntatie treedt er ook weer op. We moeten goed vooruitkijken dat visualisatie vaak leidt tot een overcompilatie, zeg maar. De twee leersterren die daarmee samenhangen, zou ik graag bij u onder de aandacht brengen. We hebben dat onderzocht met een promovendus die uit Peking hierheen kwam, naar Twente, Eling Huai, en zij keek. Zij was geïnteresseerd van, nou ja, er zijn leerlingen die kunnen heel goed van buiten leren eigenlijk, die zijn heel goed serieel ingesteld, die kunnen hoofdstukken volgen, hebben hun geheugen ook in die zin goed op een rij. En anderen die willen eigenlijk veel vaker, willen ze met overzichten werken. Ze willen eigenlijk de betekenis voorop stellen en zijn eigenlijk heel kwetsbaar als we ze serieel dwingen om die informatie op te nemen. En de vraag die we ons stelden was van, nou, hoe zit het nou eigenlijk? Is dit de primaire stijl en is dit een afwijking? Of zijn het twee totaal verschillende soorten die naast elkaar mogen bestaan? Nou, we hebben ons toen een hypothese gemaakt. We hebben gezegd, nou, dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat de leerlingen die tot deze stijl, tot holistische stijl vallen, dat zij een wat zwakker korte termijnsgeheugen hebben. Korte termijnscapaciteit is kleiner, is breekbaarder. En daardoor worden zij gedwongen om, laten we zeggen, vooral op betekenisarticulatie te werken. Eerst de hoofdzaken te screenen en dan pas, zeg maar, de detailinformatie uit de zinnen te halen. Nou, dat bleek redelijk te kloppen. Wat wij vonden is dat de leerlingen die hier doorheen kwamen, ging om studenten biologie aan de universiteit in Peking, die bleken inderdaad langzamer te leren. Ook ze maakten de stof moeilijker dan het doorgaans nodig is. Maar het interessante was dat zij na het einde van de cursus hebben we wat typische opdrachten bedacht die hierbij passen. We hebben gezegd van, bedenk eens een levend wezen. Nou, absoluut vreemde vragen binnen biologie. Levende wezens zijn ontstaan en daar moet je goed notie van nemen. Je moet ze niet zelf bedenken. Wat blijkt? Dat de holistische student, die kan het uitstekend doen. Die schrikt er niet van, die gaat aan de slag. Want het is als het ware compatibel met zijn of haar manier van leren in de afgelopen jaren. De surrealistische student die schrikt ervan en zegt van, ja, ik snap niet wat je nou bedoelt. Is het science fiction, het heeft dan niks met biologie te maken. En blijkt dus dat het niet compatibel is met de leerstijl. Dat steunt ons in de veronderstelling dat de holistische student eigenlijk door het deficit van de korte termijnsgeheugen wordt gestimuleerd om grote betekenisverbanden te leggen. En op lange termijn een groot voordeel, korte termijn deels nadelig. Het probleem is een beetje dat deze studenten die heel succesvol uiteindelijk de toets doen, toch een probleem hebben om reële problemen te gaan aanpakken. Wat we zien, nou, choqueren misschien, het gaat niet om een menshart. Ik denk dat het een varkenshart is, want dat lijkt qua anatomie nogal op dat van de mensen. Waar het om gaat is dat het je afvragen van welk type visualisatie is nu geschikt om ideaal de voorstelling te prikkelen en om ideaal het begrip over te brengen. Ja, dat is geen makkelijke vraag. Want in absolute zin kun je daar namelijk niet over spreken. Je kunt wel zeggen, ja, zeker realisme is belangrijk. In die zin zou dit heel laag scoren, dit misschien nog lager. Maar als het gaat om inzicht over het principe van het dubbele systeem, dan is dit misschien een hele goede. Als het gaat om de repliek is dit misschien een hele goede. Dit is heel realistisch, maar gaat wat snel om daar de aritmie uit af te lezen. Dan moet je al een beetje in getraind zijn. Als het gaat om doorbloeding, we hebben een aantal experimenten gedaan en ondersteuning gegeven aan artsen. Artsen in opleiding vooral. Hebben gekeken en dan blijkt dus dat je heel precies op dit moment met alle scanningsmethoden kun je plaatjes maken. En die plaatjes kun je gaan transformeren tot de hoofdzaak. In dit geval gaat het om mate van doorbloeding en de zuurstofgraad. Een voorbeeld van een hele fijne visualisatie. Het ging hier over een project, een BBC-project, waarbij leerlingen in het middelbaar onderwijs zich een idee moesten vormen van dinosaurussen. En niet alleen als een statische vorm zoals ze kennen, nee, ze gingen ook skeletten maken. En die skeletten werden opgestuurd en die werden gerenderd. Die werden door een complex programma heen gehaald om dan een bewegende, in dit geval lopende dinosaurus uit te genereren. En aan het looppatroon kon men dan een tikkeltje proberen af te leiden. Zou dat nou kunnen kloppen, gezien de voetafdrukken die we vinden, gezien de proporties? En dan blijkt bijvoorbeeld dat dit geen erg plausibele dinosaurus is, omdat hij nauwelijks kan springen. Ja, dus dan kun je dan of discussiëren, dat is een wetenschappelijke discussie, maar wat je hier dus eigenlijk ziet is dat via de nieuwe ICT het visualiseren van complexe schema's, van fysiologische schema's, kun je studenten uiteindelijk op een reële wijze op de hoogte stellen van zo zou het eigenlijk kunnen uitzien. En dan mag dan de expert er verder over meepraten. Hetzelfde geldt voor anatomie. De human body is een groot project waarbij skeletten en spieren worden gemodelleerd en zelfs zodanig dat er een heel bewegingsspectrum uit kan worden afgeleid. En je kan deze persoon laten kickboksen. En als het reëel blijkt, dan zeg je, nou, dat is mooi gedaan. Misschien klopt onze modellering. En dat is een soort checksum inderdaad. Niet altijd hoeft het zo'n geweldig zwaar werk te zijn. Als het gaat om een skating of een rollerskating, dan blijkt dus dat een eenvoudige lijn op de grond kan al eigenlijk de verificatie zijn of deze beweging klopt, of die geoptimaliseerd kan worden. En dan heb je een stukje inzicht. Dat dit soort projecten deden dus in Twente met name bij studenten toegepast onderwijskunde die eigenlijk het kwartier maakten voor de nieuwe ICT in het onderwijs. De gaming is daar een heel belangrijk toekomstbeeld. Wat we zien en wat we horen tegelijkertijd. Het is natuurlijk je nog moeilijk voor te stellen hoe fascinerend het was als je dus begin 20e eeuw dit soort reële beelden kreeg. Het was eigenlijk veel meer dan een sociaal gebeuren. Het was haast een, het maakte een fysioloze indruk op, omdat je uit de bioscoop kwam en je moest even zoeken van, hey, waar is mijn landschap van dokter Zhivago ook weer? Dus het beeld in de bioscoop en de buitenwereld was een erg grote sprong. Dat zie je met alle nieuwe media, die zijn even chockerend. En dat duurt een tijd voordat je ze in bent. Belangrijk figuur, ik wil hem nog even terughalen. Vygotsky. In dit geval was hij in de jaren 30 zelfs in Tashkent. De hoofdstad van Oezbekistan, mocht er één keer zijn. Twee keer zijn, mocht er een les geven. En daar is Vygotsky ook geweest. En wat was nou het was het belangrijke van Vygotsky? Dat hij in feite zei van, ja, wat mensen leren moet eerst via taal tussen mensen zijn geweest. Als dat niet zo is, dan, ja, dan kun je het in principe wel in een boek zetten. Dat is een beetje een dagexperiment. Maar dan is het heel moeilijk over te brengen. Je hebt altijd een sociale realiteit nodig. Alvorens de aandacht echt gaat werken. En als je eerlijk bent, dan is de hele ontwikkeling van coöperatief leren is afgeleid uit de begeestering die Vygotsky ons in de vroege Sovjet-periode gaf. Hij werd nauwelijks gekend tot de jaren 70 in het Westen, maar is toen door een aantal mensen sterk gepropageerd en zelfs nu in de Verenigde Staten zeer in trek. Doel van opvoeding is niet alleen maar om lege geest te vullen, maar vooral om hem te openen, om de aandacht te openen naar wat je allemaal nog niet weet. Een boek van 3 jaar terug, wat ik mocht editen, daarin heb ik gezegd van ja, eigenlijk gaat het om het voorstellen van wat je nog niet weet. En als je dus, laten we zeggen, constructivisme serieus neemt, dan gaat het erom, kan de leerling op basis van eigen metacognitie, zijn eigen kennis, zijn eigen intuïtie van zijn eigen kennis, kan die sturing geven aan zijn leren. Nou, dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als je in zekere zin, als het in zekere zin plausibel is, dat je je voorstelling maakt over hetgeen je nog niet weet. En dat is natuurlijk een heel fascinerend gebied, dus daar doen we onderzoek naar wat voor type schema's, wat voor type voorstellingen zijn er nu nodig om die brug te leggen. We kijken even een stapje terug naar de virtual reality van de oefeningen die we zojuist zagen. En dan is dit een beetje het beeld dat je de studenten om een tafel hebt met een gemeenschappelijk beeld en shutterglassen. Dat zijn die dingetjes die hebben een iets andere timing links en rechts, waardoor de ogen verschillende informatie krijgen en je gaat diepte zien. En met die diepte zien krijg je ook andere lokalen. Want de wanden zijn vooral projectiewanden. En dus in de, dat zal ongetwijfeld in de architectuur zal zijn sporen gaan nalaten. Wat we ervaren, diegenen die vanmiddag bij een van de 2 workshops zijn die ik ga geven, kan ik hier iets meer over laten zien. Dit gaat over Roger Resmeyer, fotograaf die door National Geographic een lifelong appointment kreeg om over de wereld vulkanen te gaan fotograferen. We gaan dadelijk eens zien hoe de metafoor van deze studiekamer, van deze Roger, hoe dat in elkaar zit en wat voor ontwerper eigenlijk nodig is om dit soort dingen te maken. Het is multimedia, maar er zit geen video bij, het is puur een plaatje en een geluidsspeler. Heel fascinerend foto. Dit is de Sydney Opera gamma Stage Struck. Als je dat een keer gaat opzoeken, zult u zien dat het een prachtig project geweest. Je kunt hier namelijk als bezoeker kun je deeloefeningen doen. Hè. Je kunt dus een partituur lezen, annoteren, je kunt klank regisseren. Dat hoor je ook echt, dat het impact heeft op het geluid. En je komt tenslotte als overall regisseur kun je de hele stage kun je gaan bespelen. Je kunt figuranten en dansers op het toneel regisseren. Je kunt het in de time, in de tijd kun je het regelen. En je krijgt een gevoel voor choreografie. Fantastische ervaring overigens. Dus dit gaan we vanmiddag ook doen. Dan hebben we even een doorkijkje zeg maar, voor natuur en techniek. Zijn er programma's zoals Interactive Physics. Zo hebben we ook werelden zoals Molecular Conceptor. Waarbij je 3D moleculen kunt gaan produceren. En vooral de ruimtelijke effecten die ontstaan. Als het gaat om biologische processen. Dan kun je daarmee een stofje pakken in je lichaam bijvoorbeeld. Dit soort overwegingen kun je hier prachtig oefenen. Even terug naar de medische kant. Als je dus, na een hersenbloeding, dan zijn het vooral artsen die gaan onderhandelen met elkaar over te nemen maatregelen. Moet er een interventie plaatsvinden? Moet er granulaat tussen om het stevig weer te maken? Wat zijn prognoses? Dit is een soort space waarbij je met een 3D-brilletje met meerdere artsen tegelijkertijd in het hoofd van de gescande patiënt kijkt. Dat kun je ook weer gaan vectoriseren, dus je kunt eigenlijk kwantitatieve overwegingen maken over allerlei fysiologische processen. In Amsterdam is een prachtige ruimte, de CAVE, Computer-Aided Virtual Reality, Virtual Environment, waarin je met diezelfde brilletjes in feite kunt ervaren alsof je in een andere ruimte. Het is veel meer, het is veel indringender dan de cinema's die je wel eens hebt bezocht. Het zijn echte ruimtes waarin je begint te wankelen en hoge mate van realisme. Het zou kunnen zijn dat ook zij op termijn in onderwijs gaan doordringen. Ik verwacht het eigenlijk wel. Een stapje weer naar de medische kant. Jan Maarten Duursema doet onderzoek naar type visualisaties. In dit geval heeft het zelf ook vormgegeven, maar het komt af uit een scan, uit een MRI-scan. Is dit bloedvat onder andere gearticuleerd? Daar zit een verbreding in, dat noemen we een aneurysma. Dat komt omdat er wat stenosis, wat obstakels in de beenslagaderen zijn ontstaan. En daar moet dan meestal bij worden overwogen. Dan gaan we hier een stent aanleggen, een buisje inbrengen via het bloed van het been. Of doen we dat nog niet? Wat zijn de risico's? Nou, het leren kijken naar dit soort beelden hebben we van gevonden. Daarbij is stereopsis, dus waarbij je verschillende rechter- en linker ooginformatie krijgt, is heel belangrijk om je te kunnen herinneren hoe een bloedvat er ook weer uitziet, hoe dat het eruit ziet. Je kijkt dus waar met één oog al een beetje om het bloedvat heen. Heel belangrijk dus bij biologieonderwijs in de toekomst, denk ik. Verder is het zo dat we met haptische informatie te maken krijgen. Dit pennetje is middels die arm aan de computer verbonden en je kunt voelen alsof je met dit punt op weefsel stuit. En dus de computer die zorgt ervoor dat de plaats waar je hier beweging maakt, ondervindt weerstand en dat wordt geregeld, wordt virtueel tactiel gemaakt. Tactiel is eigenlijk nog wat verder, dat is dat je met de hele hand textuur, een oppervlakte profiel kunt voelen, maar hapjes noemen als we een kleine weerstand met de hele hand kunnen waarnemen. Dus dit soort zaken komen eraan, ze worden al gebruikt bij de opleiding van chirurgen en blijken heel aanvullend te zijn op het leerboek. Kunt nooit een patiënt in die zin vervangen, maar voordat de kandidaat bij de eerste echte patiënt komt, is het natuurlijk waardevol dat hij zo realistisch mogelijke oefening heeft gehad. Anekdote uit de jaren 20 was een opleiding voor beginnend artsen met de Apple computer. En het statement was, an apple a day keeps the doctor away. Dus wees voorzichtig om de computers in de training te centraal te stellen. Dr. Bob Geelkerk, het Medisch Spectrum Enschede, doet het hiervoor. Hij is eigenlijk de validator, want hij weet hoe het voelt als je een maagwand palpeert. En daar waar een tumor zich bevindt, dan kan hij ongeveer aangeven van nou, dan zul je ook die en die andere weerstand voelen. Heel belangrijk bij het in orde maken van deze systemen. Er zijn projecten in Duitsland waarbij we hier een mannequin, dus eigenlijk een hele miniatuur, een gereduceerde patiënt, met gereedschappen die je daarin kunt prikken. En je ziet op een beeldscherm hoe dat er in feite uitziet. In dit geval gaat het om het wegnemen van de galblaas. Dit type oefeningen zult u zien bij beroepsopleiding en wellicht ook TCT in misschien spelachtige ICT-programma's in de school. Wat is interessant, we hebben natuurlijk nagedacht van ja, als je vrijheid geeft aan de leerling, aan de student. Dus dat was eigenlijk dus de intrinsieke metafoor van virtual reality, is dat je vrijheid geeft. Je gaat bewegen door een ruimte. Dan moet je ook eigenlijk nog iemand ruimtelijk op de hoogte stellen van waar hij successen en waar hij nog geen succes heeft met het leren. En dat is hier ontstaan, deze paarse vlak betekent dat je absoluut nog niet voldoende hebt gescoord. En je kunt het ook met de kleur groen aangeven, daar waar het wel oké is. En dat geeft een 3D-plaatje van, daar moet ik verder op. Hè? Want vrijheid voor de student betekent de verantwoordelijkheid om dan ook het programma compleet te maken. Dat je niet later een geweldig probleem gaat krijgen. Wel, ik kijk even naar de tijd. Nog iets te vertellen over de sociale realiteit. Het project van David Cavallo, hij is de opvolger van Simon Peppert in MIT. Wat hij doet is heel interessant. Ik denk dat ik hier een mooie. Wat hij hier doet is hij laat kinderen, met name in ontwikkelingslanden, robots bouwen. Maar niet alleen dat, hij laat ze ook werken aan praktische projecten, zoals het oppompen van water, het opvangen van zonlicht en het maken van telecommunicatie. Echt geënt op de plaatselijke behoeften. U moet zich voorstellen dat in Afrikaanse landen, wat er nu typisch gebeurt is, men heeft radiostations, men heeft telefoonlijnen. En wat er typisch gebeurt is, men belt op naar de radio, heeft een vraag, de radioomroeper typt het in Google en geeft het antwoord door de broadcast. Dus iedereen hoort het antwoord. Maar veel belangrijker is, iedereen hoort ook de vraag. En eigenlijk is het belangrijk punt dus dat je in deze communities krijg je een beter bewustzijn van wat voor interesses, wat voor vragen leveren. En dat het internet het juiste antwoord geeft is mooi meegenomen, maar het gaat eigenlijk vooral om het eerste. Spelen staat zeer in de belangstelling. We horen nu het gevaar, ook de risico's inderdaad, dat leerlingen al te diep gaan experimenteren met andere identities. Daar moeten we snel evidenties krijgen. Wat zijn de goodies, wat zijn de risico's, hoe moet je dat balanceren? Maar dat je in ieder geval door immersie, door je ondergedompeld te voelen in andere werelden, zoals Sims en SimCity, dat het geweldig je voorstelling kan prikkelen. Het nadenken over wat je nog niet begrijpt, dat is wel, denk ik, iets waar we al erg door gecharmeerd zijn. Een belangrijk punt wat ik aantrof in Japan, dat is trouwens een fantastische ervaring om een half jaar in Japan te zijn, Universiteit van Sapporo. Wat je er ziet is, eens in het jaar wordt daar een fair gehouden, zo'n Vlaamse kermis, dacht ik. En daar maken we voedsel en ze verkopen muziekjes en noem maar op, prachtig. Er waren weinig docenten, ik was er dan wel. Ik had iets meer tijd natuurlijk als buitenlander. En nou, wat je dus ziet is dat daar de studenten tot leven komen. En het was saillant om te zien dat in de plaats Hakodate, ligt iets meer aan de zuidwestkant van het eiland Hokkaido. Daar heb je een keurige universiteit, de Future University. Daar is geen vrijwel geen plenair onderwijs, er zijn alleen maar workshops en laboratoria. De studenten werken eigenlijk van dag 1 in problem-based learning. En daar zie je niet dit soort campussen, niet dit soort social life. Het lijkt wel alsof studenten in dit soort settings eigenlijk al een type sociale interactie hebben gehad, waardoor men dat anderen misschien overbodig vindt of misschien kinderachtig. En dat is een interessante eye-opener voor me, dat naarmate het onderwijs meer realistisch wordt en meer landparties en meer manifestaties naar de buitenwereld komen, dat je dan eigenlijk een heel stuk oude pedagogie overboord mag zetten. Want het gaat niet om de zorg dat men zich als kind kan uitdrukken, maar dat men zich als persoon kan uitdrukken. Dus het was een hele fascinerende ervaring. Hier is het nog even terug, deze David Cavallo, de type projecten die hij dan doet. Wat opviel, hij gaat ook naar gevangenissen waar kinderen dus een aantal jaar in detentie zitten. En wat ze daar hadden bedacht was ook heel saillant. Een beetje de brug tussen voorstellen en leereffecten. Ze moesten robots bouwen die tegen steile wanden aan konden klimmen. Dat was trouwens hun eigen opdracht. En precies, als je het aan een ingenieur laat zien, ik geloof dat de volgende is nog scherper. Nee, dit is zelfs een robot die kan tegen terughangende wanden opklimmen. Nou, heel speciaal en natuurlijk opmerkelijk. Hè? Kinderen zitten in een gevangenissituatie. Wat zouden ze bezig? Hoe kom ik hier weg? Dus het klimmen over de muur, dat houdt ze toch, bewust dan wel niet onbewust, sterk bezig. En dat is interessant dus om te zien dat daar de techniek een stukje versterker is van je eerste fantasie, zeg maar. Goed, de rol van de docent schuift waarschijnlijk op. Dit plaatje stond in het boek Beklompte Didactologie van Erik de Korte. U kent het misschien nog wel. Plaatje van Marcus. En fascinerend. Aanvankelijk werd het als last gezien. En wat we nu eigenlijk zien is een aantal jaar is de docent eigenlijk vooral lastiggevallen, moet ik eerlijk zeggen, met het probleem van je moet lesgeven over iets wat hier bij de leerling staat. Dus je geeft plenaire les. Nou, we hebben het al achter ons gelaten gelukkig, maar het was toch een beetje pijnlijk om dat in de eerste jaren zo ook te moeten doen. Wat je nu ziet is eigenlijk vooral dat, zeg maar, ICT wordt een beeldversterker, een voorstellingsmachine voor de docent om duidelijk te maken aan de leerling waar het om gaat eigenlijk. Dus de voorstelling is heel belangrijk. Wat recente projecten, het oortje. Elliot Soloway is de man in de Verenigde Staten die het eigenlijk is begonnen om te zeggen van laten we nou gewoon eens kijken wat dit ding nou mee kan brengen. Hè. Ik heb al gehoord van een collega in Afrikaanse landen, in Zuid-Afrika, Johannes Cronier, die zegt ja, het hele kopiëren van leerboeken, zet ze in die PDA met een geschikt formaat, maakt de teksten nog wat beter leesbaar voor dat scherm. En dan heb je misschien helemaal niet meer die dikke boekentassen nodig. Nou, kost wel één keer wat werk, maar ik denk dat de uitgevers daar wel op zullen gaan inspringen. Wat Soloway doet, is eigenlijk vooral kijken, wat is nou de nieuwsgierigheid die zich ontwikkelt als studenten dat samen gaan leren. En daar heb je misschien niet veel instructie voor nodig. Het zit zodanig dicht tegen de lifestyle aan, dat dat wellicht een eigen motor heeft. We kennen het verschijnsel van de PDA in musea. En nou, daar is nog een heleboel te bedenken. Ik was bij een workshop in Malta laatste zomer, vorige zomer. En daar zie je dus dat ze hier geweldige zonderwijzers hebben. En dat gaat dan vooral over het probleem, hoe kun je nou leren tijdens excursies waarbij je een heleboel informatie nodig hebt. Nou, daar was het zo dat we middels mobiele communicatie konden inderdaad het wezen van die 4000 jaar oude cultuur konden we leren. We spreken zelfs nog de tijd van voor de Egyptische piramides. Dit type artefacten die worden in kaart gebracht. Het leuke van projecten als Manolo, een van de projecten die nu zijn eerste fase door is, is dat je in feite, als je tegelijkertijd veldwerk doet met een aantal studenten, dan kom je erachter dat wat de ander ergens anders vindt, dat is eigenlijk verdraaid van belang voor jouw eigen zoeken. Dus het elkaar tips geven over waar eventuele interessantere vragen zijn zelfs, dat is al iets wat in dit type veldwerk gaat gebeuren. In Londen is een heel mooi project ook, waarbij men kijkt hoe je in een oud stadsdeel, hoe het er vroeger uitzag met oud beeldmateriaal, en je kunt het als het ware over het huidige stadsbeeld heen projecteren. Ook daar zijn mobieltjes heel belangrijk. Hier ziet u een afbeelding van wat je op je mobieltje ziet, het huidige stadsbeeld en oude prenten hoe het vroeger het straatbeeld was. Historisch bewustzijn. Nou, grote kentering, naar mijn idee, is dat kennis vooral tussen de mensen zit. En dat het eigenlijk erom gaat om bij onderwijs steeds ook buitenstaande partnerschappen te maken die iets anders kunnen belichten, waardoor de leerling zijn voorstellingsvermogen eigenlijk scherpt. Een voorbeeld is de auteur om de hoek, die komt binnen om even duidelijk te maken als het gaat om warmte en temperatuur bijvoorbeeld. Dat je dus dan iemand uit de praktijk laat zeggen waarom het onderscheid van die begrippen zo belangrijk is. Conceptueel ontwerp, wat u vooral zult zien zijn dit soort schema's, we noemen het ook wel concept mapping. Het is niet alleen om je eigen voorkennis in beeld te brengen, het is vooral ook om studenten onderling te laten onderhandelen over de zaken die we eigenlijk morgen willen hebben. We kunnen dat zien op dit soort planningsborden, in dit geval in Japan. En een belangrijk stuk van conceptueel ontwerp ziet u in de art directory, mensen die reclames maken. Daar worden ideeën bedacht eigenlijk door ze op een wat, laat zeggen, door ze wat in een ongerijmde vorm in beeld te laten brengen. U zult een zekere mate van esthetiek, ook het vreemde, het onbegrepene. Als je nog de discussies kunt herinneren van het groene hart van Nederland. En dan ging het vooral in de media over de vraag van moet er een nieuw taluut naast dat van de HSL komen of naast dat van de huidige spoorlijn. Nou, en die discussie was eigenlijk zodanig retorisch. Er worden ook metaforen bedacht, zoals bij Vliesveld Beek ging het om de randen van de nacht. Dus een politicus moet het bedenken, de randen van de nacht. Met andere woorden, dus niet of minder slaap van 1 tot 2 en van 4 tot 5. Nou, dit soort beelden worden dan eigenlijk bedacht door de journalistieke partner in het geheel. Schematisch denken wordt een belangrijk middel om niet alleen met voorbereiding van lesmateriaal, maar ook door studenten eigen kennis in kaart te brengen om daarmee je eigen leeragenda te plannen. Dat heeft risico's. Daar hebben we ook gereedschappen voor nodig. We hebben dus een aantal jaar gewijd aan graafberekeningen, wiskundige evaluatie van dit soort graven, waarbij je dan met een betrekkelijk eenvoudige sommering van de buren kun je erachter komen wat in dit geval dan de bijdrage is van knooppunt D op C. Hoeft u zich geen zorgen over te maken, het zit al in Google. Google heeft zijn eigen wekingsmechanisme. Als je termen typt, dan gaat hij zelf iets naar boven plaatsen. Een mooie vergelijking daarvan is de London Underground. Die is ontstaan, daar hebben ze 30 jaar over gedaan. 273 stations. Maar om deze kaart te maken, dat was eigenlijk een geweldige pièce de résistance. Conclusie. ICT provoceert een nieuwe didactiek. Didactische vernieuwingen, onze communicatieve infrastructuur en etiketten, die zijn anders veranderd. Denk even aan het mobieltje. Ook terug, het is ook zo dat onze standaard etiketten, die dringen ook weer media naar buiten. Autonoom studeren betrekt studenten bij het ontwerpen van eigen onderwijs. Het mobieltje leidt tot meer flexibele ICT. Het mobieltje is cruciaal bij het voorbereiden van studenten in hun rol in de kennisgeving. Neem de vraagstelling serieus, juist met betrekking tot mobiele communicatie. Dus vraagsturing is datgene wat wij als docenten zelf belangrijk vinden. Stuur dat uit, geef dat duidelijk weer naar ouders en naar leerlingen. En maak de cultuur naar uw ideaal. Dat is eigenlijk mijn bericht. Onderwijs moet zich bezighouden met de communicatieve instelling van de student. En ICT-vaardigheden van de student liggen gelukkig vaak voor op die van de docent. Mede daarom alleen al is autonoom leren noodzaak. Ik dank u zeer hartelijk voor uw aandacht.
Piet Kommers, dank je wel. Je hebt ons in een kaleidoscoop van mogelijkheden meegevoerd. En als ik niet vergis, kon ik een spel te horen vallen. Piet, hartelijke dank. Dames en heren, de rest van het programma ligt nu voor u. U heeft precies op papier gekregen waar u nu naartoe kunt gaan. Het personeel van ESS zal u helpen uw weg te vinden, want het is hier toch wel een beetje een doolhof. Fijne dag.